Hallo en welkom bij de 8e Mastodonkast, waarin ik iets probeer van mijn liefde voor oude Nederlandse poëzie aan jullie over te brengen. En vandaag hebben wij een raadsel, een enigma, een vrouw die geboren is in 1664, maar beroemd was in de 18e eeuw, beroemd was in de 19e eeuw. De bekende Nederlandicus Matthijs Siegenbeek die noemde haar de vrouwelijke Vondel en schreef diverse artikelen over haar. Willem-Jan Hofdijk die was lyrisch over haar. Piet Paaltjens die las met plezier haar gedichten. In 1850 verscheen er zelfs een biografie van haar nog. En in het begin van de 20e eeuw had ze ook nog bekendheid om daarna helemaal te verdwijnen. Elisabeth Hoofman, later Elisabeth Kolaert Hoofman, maar daar komen we later op. En er ontbreekt ook een moderne biografie voor haar. Terwijl geleerde vrouwen uit het verleden op het ogenblik heel erg veel aandacht trekken, is dat dus bij haar niet meer het geval, vreemd genoeg. Zou het te maken hebben met het feit dat zij niet te peilen was? Zij was vloeiend in Grieks en Latijn. Ze schreef al vanaf haar 7e gedichten. En die gedichten die circuleerden in privékring, maar ze waren ontzettend gewild. In 1695 waren er een aantal mensen die smeekten en bidden om haar die gedichten uit te geven. Nee, wilden ze niet. Zij was heel vrij, was heel erg tegen het huwelijk. En daarom tot ieders verbazing, echt ieders verbazing, ging ze op haar 29e trouwen met een 7 jaar oudere man, voor wie het alweer zijn derde vrouw was. Niemand begreep het. Allerlei huwelijksgedichten, onder andere van Hoogstraten, van dat de vrouw die altijd tegen het huwelijk was, gaat nu trouwen. Hoe kan dit? Maar goed, ze had samen met haar man Peter Kolaert een goed huishouden. Tsaar Peter I kwam zelfs op bezoek. En de gedichten die zij schreef, die hielpen ook Peter een beetje in de high society in te voeren. Zo ging dat in die dagen. Maar ze schreef ook lollige, grappige, luimige gedichten, zoals Bruin boven blond, waarin ze dames die bruin haar hadden aanspoorden om toch vooral hun haar niet te blonderen, wat kennelijk begin 18e, eind 17e eeuw nog steeds gebeurde. Bruin boven blond. Ruilt nooit uw verf, bevallige bruinette, voor blanke kleur of blonde kuif. De roos verbleekt voor bruine violette, de witte wijkt de purperen druif. De bloesemknop, zo teer, zo licht verstoven, zwicht voor de rijper kers in geur. De statige eik, hoe bruin van verf, praalt boven de taaie wilgen wit van kleur. Al wat natuur poogt krachten bij te zetten, hult ze altoos met bruine huif. Ruilt nooit uw verf, bevallige bruinette, voor blanke kleur of blonde kuif. Maar dat al te rijke leven, zeker nadat tsaar Peter op bezoek gekomen was, dat schijnt nogal veel geld gekost te hebben, moesten ze kleiner verhuizen naar Lisse. Maar uiteindelijk had haar man Peter Kolaert in Kassel een baan gevonden en voor 1600 gulden per jaar gingen ze verhuizen naar Kassel. En daar bleef ze gedichten schrijven, dat hielp ook om sociale contacten te onderhouden. En uiteindelijk is ze ook in Kassel gestorven. Op het laatst heeft ze nog haar gedichten verzameld, ook met het idee om die toch een keertje te gaan uitgeven. Maar dat lukte niet en voor die tijd is zij helaas overleden. Edoch, Willem Kops is het gelukt om in 1774 samen met niemand minder dan de Lucretia van Merke om haar gedicht uit te geven. En Lucretia van Merke heeft nog een beetje zitten schaven aan de gedichten. En zoals gezegd, die bundel die is dus in Nederland heel erg bekend geworden. Eén gedicht die ik wel heel bijzonder vind in die bundel, die heeft ze geschreven nog voordat ze getrouwd was, in 1686. En dat gaat over de gebeurtenissen in 1672. En misschien heeft u de televisieserie 1672 gezien, of iets gehoord van het rampjaar. Zij blikt terug op 1672, omdat in dat jaar haar broertje geboren was. En ze beschrijft prachtig hoe het in 1672 eraan toe ging. En ze verweef daar eigenlijk het geschrei van het kleine kind met het geschrei buiten en alle ellende die daar gebeurde. En het is een hele persoonlijke inkijk in hoe mensen het rampjaar beleefden. Lucretia van Merke, zoals gezegd, die heeft er nogal een beetje aan geschaafd. Heeft een aantal verbeteringen erin gezet. En die versie, die in 1774 uitkwam en die ik hier heb, die ga ik aan jullie voorlezen. Herdenking aan het rampjaar 1672, ter verjaardagen van mijn broeder Cornelis Hoofdman. De dag verschijnt waarop het eerste licht de laatste van mijn broederen heeft beschenen voor 14 jaar, toen mij mijn zusterplicht op zijn geboorte uit angst voor hem deed wenen. Te herdenken aan dat schrikkelijkste schrikkeljaar rijdt oude wond weer op en doet mij beven. Toen razernij bij haardsteen en altaar de tweedracht elk ter ziel had ingedreven. De heerszucht kroop, gehitst door zwarte nijd, in het woelziek hart der vorstelijke buren. Men brulde en riep, wie Hollands glorie spijt, verdelg Carthage en sloop zijn trotse muren. Hoe ijlings vloog de schrik door al de steen, toen het Frans geweld den band der zeven schichten, dien sterke band der eendracht, rukte aan tween, en voor zijn macht drie landen dwong te zwichten. Nog barst mij het hart van het jammerend geluid der vrijheid, die zich wenend dus deed horen. Ik word helaas, eerlang ten oorlogsbuit, wie weert mijn val, wie het onheil mij beschoren? Vergeefs is dan der vaderen bloed gestort, wie deugt mijn troon op Spaanse koppenvesten. Nu het nakroost, daar door mij gezegend wordt, mij zelfs helaas, te ondankbaar geeft ten beste. Zo werd van ouds mijn deugd betaald gezet. Dit kreeg ik ook van Israël ter beloning. De weelde deed het walgen van mijn wet. Het verschopte mij en riep, geef ons een koning. Wil Holland ook door staatskrakeel verward, door burgerkrijg verbitterd en verbogen, op Romans spoor zich grieven in het hart, de zegekoets eens nieuwen Caesars volgen? Dat schudde de beschutter van het heelal. Zo naar een klacht der vrijheid trof mijn oren. Ik zag, bevend, reeds haar naderende val, dien val waarin het stervensuur scheen beschoren. Toen het muitziek volk haar zuilen nedersloeg in het broederpaar, dat hare zetel schaagde, de blanke vrees op Britse voorhoofd joeg en Lodewijk op zijn troon verzaagde. Zag ooit de tijd ontaarde gruweldaan, dan toen de moord in de bloedgeverfde handen al brullende in het zuiver wit dorst slaan? En knaagde aan het vlees en scheurde de ingewanden? En trappelde op de welbespraakte tong van hem die het land weleer ten Cato strekte? Die onbeschroomd voor recht en vrijheid dong, of schoon de nijd zijn trouw en deugd bevlekte? Hoe ging het er aan toe, toen het opgeruid gemeen aan het muiten sloeg, en het heilig toom der wetten zo heilloos dost verwerpen en vertreen, en slans bestier naar drieste driften zetten? In deze bedrukte en afgetreurde tijd wilde u natuur ins vaders huis geleien, o zoon, die het doel van mijn gezangen zijt. Gij hielp terstond en ramp uws lands beschrijen. Uw tede oor, in plaats van matige klank, wong naar het geluid der donderende Kartouwen, wier schorre keel verwoed door Brit en Frank, op zee en land gegloeide kogelspouwen. Uit uw wieg zaagt gij de lichte vlam, zo heils gestookt door godvergeten boeven, die Bodegraaf en het welig Zwammerdam zo jammerlijk in puin en as begroeven. Gij kermde mede op het jammerlijk gekerm en het moordgeschrei der medezuigelingen, toen door geweld gerukt uit s'moeders arm en het speeltuig van de aan moord gewoonde klingen. Gelijke ramp had uw stad gedreigd. Gij zelf had ook geen beter lot te wachten, had s hemels oor niet gunstig zich geneigd naar Nederlands beden en droeve jammerklachten. De machtige arm, die eerstijds Jacobs erf uit angst en nood en doodsgevaar wou rukken, verdreef het geweld en beukte, ten bederf van vijandsmacht, de lege Rijsbrug stukken. De Batavier hernam den oude moed, rees uit zijn slaap en volgde het spoor der rede. De hemel was van al het vergoten bloed, gaf in zijn gunst, in het eind, de lieve vrede. Door haar getroost begon de vrijheid weer het bezwijmd gezicht van lieverlee te ontsluiten. Wij bidden dat de hemelse opperheer haar voorts herstel. Hij wil haar haar terstuiten. Hij zegene u op uw geboortetijd. Zijn gunst geleide en volge u alle uw dagen. O jongeling, aan wijsheid school gewijd, leef lang en strek der oudere welbehagen. Groei leerzaam op tot vreugd van uw geslacht. Des Heeren wet zij het richtsnoer van uw leven. Geef dank aan hem, die u voor 's vijands macht beveiligde en uw wieg niet heeft begeven. Zo voer hij u ten hoogste hemel in en schenk u na dit leven een geruster. Aanvaard dit blijk van uw ware broedermin, ten gunste en bee van uw getrouwe zuster. Het kind schrijde dwars door alle oorlogsgeweld heen, kennelijk, haar broertje Cornelis. Hé, dat was het weer. Nou, ik hoop dat ik jullie weer een beetje geïnteresseerd heb in deze superinteressante vrouw. En ik hoop dat iemand die dit luistert denkt van, goh, daar zou eens een keer een biografie over moeten komen. Elisabeth Kolaert Hoofman. Hé, dat was het weer en tot een volgende keer. Het was mij weer een genoegen. Doei!